Sitä.
Goedemorgen en van harte welkom bij deze dienst hier in de dorpskerk, waarin wij afscheid gaan nemen van Jacobus Johannes van Baarle. Koos, het is goed dat u gekomen bent om uw waardering en genegenheid uit te drukken voor het leven van Koos en om voor de familie tot steun te zijn. Wij hopen dat dit samen zijn een rustpunt mag vormen in deze moeilijke tijd van afscheid nemen en rouw. De voorganger in deze dienst is dominee Treuren. Het orgel wordt bespeeld door Hans Maal. Na het aansteken van de gedachteniskaas met het licht van de paaskaas door Luc, beginnen wij met een persoonlijk woord van David. Daarna willen we ons laten vertroosten en bemoedigen door Gods woord en beginnen de dienst met een moment van stilte. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst. Mag Luc uitnodigen? David.
Op 13 februari 2009 verloor pa zijn vrouw Nel. Een onbeschrijfelijk verlies voor ons allen, maar vooral voor hem. Ze hadden elkaar ontmoet begin jaren 60. Pa was eind 20 en ma was nog heel jong. Hij groeide op in de oude leden in een groot gezin met 11 kinderen. Het gezinsleven was in die tijd heel anders dan nu. Hij sliep met broers op een matras gevuld met stro. 'S Avonds, voor het naar bed gaan, kregen ze een boterham met reuzel. Hij moest naar de lagere school snel gaan werken en beleefde een angstige tijd in de oorlog. Hij ging al vroeg aan het werk bij de gebroeders Kooi en vond een plek bij de vrijwillige brandweer. Hij deed hele mooie verhalen op tijdens zijn diensttijd. De ontmoeting... De ontmoeting met ma bleek een gouden greep en leidde tot een huwelijk voor het leven. Het bleek een geweldig team. Ma coördineerde de boel en pa zorgde voor de vertrouwde uitvoering. En door hard te werken voor brood op de plank. Gehard door zijn jeugd was eigenlijk niets hem te veel. Hun ambitie leidde al snel tot het overnemen van een kruidenierswinkel aan de Koningshof 12 in 1962. Ma was 18 en pa was rond 27. Pa vertelde wel eens dat hij in de jaren ook bij de Van Campus sliep. Maar hoe dat precies in zijn werk ging, dat is eigenlijk nooit duidelijk geweest. Ze trouwden in 1964. Het werden drukke jaren. Eind 65 werd het eerste kind geboren, Mario. De vader van pa werd in de jaren weduwe en kwam alleen te staan. Pa en ma namen hem op in huis. Als moderne mantelzorgers. De jaren erna volgden Alexandra, Claudio en ikzelf in 1973. Pa was inmiddels in de tuinderij van schoonpa gaan werken. Tussen de middag kwam hij thuis en dan aten we warm, zoals ik me herinner. Het kruidenierswinkeltje was geen succes gebleken en de kruidenierswinkel werd verbouwd tot slaapkamer. Door de jaren heen hebben ze samen heel wat veranderd en verbouwd aan het Koningshofterhof. Pa ging werken bij de gemeente Delft als medewerker groenvoorziening. Al snel viel hij op door het harde werken wat hij gewend was in de tuinderij. Daarnaast nog een paar andere baantjes in de avond en in het weekend om het gezin draaiende te houden. Wij gingen vaak mee als hij dienst had op de kinderboerderij in Delft in het weekend. Hij leerde het vak van hovenier en begon tuintjes te onderhouden in Pijneker en de omgeving, naast zijn werk bij de gemeente. Na het werk op de fiets, door naar onze moestuin, koken thuis, onze moeder was er geen ster in, en door naar een klantje voor de tuin. Ook na zijn pensioen, tot een half jaar geleden, deed hij dit nog met zichtbaar plezier. Toen hij een half jaar geleden naar de huisarts moest, werd eerst een klantje afgebeld. We groeiden op in een sportief gezin. Pa hield erg van sport en kwam graag kijken en ons aanmoedigen. Hij genoot ervan als we presteerden. Zelf heeft hij nog een tijdje hard gelopen op een paar oude schoenen. Fietsen was zijn ding. Ik herinner me nog dat Claudio en ik hem op oude leeftijd op de fiets bijna gelost hebben toen we naar de camping terug moesten. Maar hij liet niet gaan. Uitgeput kwam hij aan op de camping. Hij wist de weg immers niet. Het is jammer dat hij zichzelf niet wat meer vrije tijd kon gunnen om te sporten. Maar we begrijpen nu allemaal dat het werken voor het gezin al heel veel tijd en energie kost. Toch had hij een hobby. Zingen. Hij was lid van het Rotters Mannenkoor. En daarmee reisde hij samen met zijn vrouw, onze moeder, door Nederland en door Europa. Het hoogtepunt was het optreden in het Vaticaan voor de paus. De mooiste vakantie was onze fietsvakantie. Met het hele gezin, het hele land door. Volgepakte fiets van camping naar camping. Het fietsen bracht natuurlijk veel nationale en internationale wielrenners naar het Koningshof. Hij zag op een gegeven moment Alexandra verliefd worden en gelukkig worden met Craig uit Australië. Haar verhuizing naar Australië was natuurlijk moeilijk. Maar het leidde ook tot vele mooie vakanties en perioden in Australië. Zo had het gezinsleven, zoals elk gezin natuurlijk, ups en downs. Groot respect hebben wij voor al zijn inzet in de jaren voor ons. Na het verlies van Ma moest hij alleen door. Hij was gewend om te koken en na een moeilijk begin heeft hij zijn weg gevonden. Routine en het geloof hielp hem daarbij. Zondag naar de kerk, in de middag een stukje fietsen, maandag en dinsdag tuintjes doen, woensdag bezoek van de schoonzussen die elke week trouw kwamen en donderdag het huis schoonmaken en vrijdag de boodschappen doen. Gezelschap van kinderen en kleinkinderen kon hij erg waarderen. Hij was altijd blij je te zien. Brendan kwam vaak op dinsdag bij hem eten, daar genoot hij zichtbaar van. Toch ging het alleen zijn hem ook redelijk goed af. Vorig jaar hebben we met elkaar een lang weekend in Ruinen doorgebracht voor zijn 90ste verjaardag. Kinderen en kleinkinderen, vele genoten zichtbaar. Toch realiseerde niemand zich toen dat het snel minder zou worden. Een half jaar geleden kwam hij voor het eerst bij de huisarts. Behalve een blinde darmontsteking in zijn jonge jaren heeft hij nooit een dokter gezien of medicijnen hoeven te gebruiken. Uiteindelijk belandde hij een half jaar geleden in de hospice, hier vlakbij, in zijn eigen straat. Hij moest wennen aan het feit dat hij door anderen werd vertroeteld en werd verzorgd. Hij lag lekker in de zon, buiten zijn kamer, op het bankje zat hij. En later met bed en al genoot hij in de zon nog van zijn laatste dagen. Pa was namelijk altijd graag buiten. We zijn ontzettend dankbaar dat hij daar in zijn eigen straat zijn laatste periode en levensfase veelal zonder pijn heeft kunnen doorbrengen. Nu pa is overleden, zal het voor velen van ons, niet alleen voor de familie, maar vreemd zijn dat het Koningshof 12 niet meer de plek is waar we pa, opa of Koos, zoals velen hem kennen, zullen ontmoeten. Altijd tijd voor een praatje, de plek waarvan hij de kerk hielp en de begraafplaats of in de kerktoren aan het werk was. We zullen hem missen. We zijn ook dankbaar voor zijn gezonde leven. Hij was en blijft voor ons een voorbeeld. Een toonbeeld van doorzettingsvermogen, toewijding, moeite doen, vertrouwen en genegenheid. Dank je wel.
Dank je David voor je herkenbare en liefdevolle woorden die je over je vader gesproken hebt. U hoorde net al en u weet het natuurlijk ook wel dat Koos ontzettend van zingen hield. Dat gaan we in deze dienst ook veel doen. En de liederen die we zingen zijn eigenlijk op eentje na hetzelfde als in de rouwdienst van Nel. Dat wilde hij zo. Hij had het liefst de liturgie onder het kopieerapparaat gelegd, maar daar sputterde ik een beetje tegen. Bij de preek zou dat toch problemen hebben opgeleverd. We gaan nu zingen met elkaar na een ogenblik van stilte, psalm 84. En na een stil gebed staan we op om die psalm te zingen uit de oude berijming en ook bij votum en groet blijven we nog staan. Een ogenblik van stilte nu. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Een lied waarvan ik weet dat Nel, jullie moeder, het prachtig vond, is Als geen nood gezeten. We gaan dat nu zingen uit Johan de Heer. Laten wij bidden, trouwe en barmhartige God, schoorvoetend en misschien ook wel met veel spanning zijn we hier gekomen. Het valt ons zwaar om afscheid te nemen van iemand die zo onafscheidelijk met ons verbonden is geweest, Koos. Hij was geen man die heel erg op de voorgrond trad, hij was bescheiden. Aanwezig, maar wel aanwezig. Hij was er. En dat maakt het ook zo moeilijk vandaag. Hij was eigenlijk altijd goed gestemd. U was zijn lied. Wat heeft hij gezongen met hartelust? En wat kende die vele liederen? En we bidden nu dat we zoals hij het ervoer dat hij op mocht klimmen, op de vleugels van het lied. Het lied als hemelwagen. Dat we dat vandaag ook zo mogen ervaren als we ernaar luisteren. Of als we zelf proberen te zingen. Of we juist helemaal in meekomen. Dat we opgewekt mogen worden. Want we zijn verdrietig. Er gaat van alles door ons heen wat we maar moeilijk kunnen benoemen. Er worden zoveel dingen aangeraakt. Waarin we met hem verbonden waren. En ook met andere mensen die we op dit moment ook missen. We denken dan ook aan Nel, zijn vrouw en moeder. Heere God, troost ons dat we ja, ook door uw woord mogen worden opgetild. Dat het niet leeg tot u weerkeert, dat het niet afketst op ons harde hart. Maar wilt u ons ontvankelijk maken, dat het vrucht draagt, dat we er iets in vinden, dat we er ons in herkennen mogen. We bidden u om uw genade en nabijheid in deze dienst en vragen u dat dit biedig in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Uit de vertaling van 1951 lees ik Psalm 23. Een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijn naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een tafel aan voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Wij zingen nu uit misschien wel het bekendste lied uit het liedboek. De Heer is mijn herder, vers 1, 2 en 3. dan uit de Nadense Bijbel, Johannes 10, vers 11 tot en met 18, woorden van Jezus. De psalm betrekt hij op zichzelf. Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen. Een ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en niet de eigenaar van de schapen, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is maar ingehuurd en de schapen kunnen hem niet schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren. Dan zal er één kudde zijn met één herder. De Vader heeft mij lief, omdat ik mijn leven geef om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik heb de macht het te geven en het weer terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb ontvangen. Vers 4 en vers 5 nu. Zo dadelijk, na afloop van de preekgezang, 445 vers 2 en 3 uit het rode liedboek. Lieve mensen, familie van Koos van Balen, kinderen. Stel je voor, je krijgt de opdracht een biografie te schrijven over een bekend iemand die pas gestorven is. Hij timmert aan de weg en ja, dat lijkt dan niet zo ingewikkeld. Er is volop beeldmateriaal. In de archieven vind je van alles aan documentatie. Je slaagt erin om in gesprek te komen met mensen die hem of haar hebben gekend en je uit de eerste hand van alles kunnen vertellen. Op een bepaald moment heb je zoveel gehoord en gelezen en gezien dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Wat zijn nou bijzaken en wat is hoofdzaak? Waar draaide het nou eigenlijk allemaal om? Waar was het om begonnen? Wat was de drive van iemands leven? Dat is moeilijk soms. Wat is de verborgen samenhang tussen al die, nou, disparate feiten van iemands leven? U voelt wel dat er in zo'n levensbeschrijving een subjectief element zit. Je gaat duiden. En doe je dat niet, dan is het gewoon ja een saai boek, een optelsom van allemaal feiten. Je moet wel. Je interpreteert. Vandaar dat er over één en dezelfde persoon ook heel veel boeken geschreven kunnen worden. Nou, dat speelt ook bij jullie vader. Koos van Baden. Ik denk dat de feiten niet zo ingewikkeld zijn. En zouden we daar een middag voor gaan zitten, dan kregen we heel wat op een briefje. Dan zetten we heel wat op een rijtje. U hoorde het net al, geboren als de jongste zoon uit een heel groot gezin. En ik hoor ook nog vertellen dat de kinderen allemaal op zolder lagen. En er klom er eens een door het dakraam naar binnen. Nou ja, toen was het huis eigenlijk te klein of de bovenverdieping, want toen viel er ook eentje naar beneden door het trapgat. Ik denk dat er zulke verhalen veel meer te vertellen zijn. Het kruidenierswinkeltje dat ze gedraaid hebben, de krappe bedoeling, het opgroeiende gezin, steeds een kind erbij, met niet te vergeten ook opa in huis. Ook het knappe rekenen van Koos, dat hij dit huis heeft durven kopen. Grote stap geweest. En zo rijgen zich herinneringen aan elkaar. Tot de 7 tuinen die hij bijhield in Pijnakker na zijn pensioen. Hij heeft niet stilgezeten. Hij was niet te stuiten. Hij blakerde van energie. Zoals hij als een boom nog rechtop liep op het laatst van zijn leven. Hij wist niet wat ziek zijn was. Hij wist niet wat het ziekenhuis was, althans voor zichzelf. En er was voor hem, tot verwondering van de mensen op de artsenpost, helemaal geen medisch dossier. Ze dachten dat ze in de maling werden genomen. Ja, onbekend met wat er allemaal zou kunnen gebeuren, belandde hij toen van het ene in het ander. Nou ja, het begin en het einde en alles wat daartussen ligt, dat krijg je wel geordend. Maar wat was nou de drive van zijn leven? Dat is moeilijker om te zeggen. Hij was er gewoon. Daar denk je dus ook niet zo over na. Zou ik het jullie vragen, dan kreeg ik denk ik verschillende antwoorden. En dat is natuurlijk ook logisch, want ieder van jullie heeft zijn eigen weg met hem afgelegd en zijn eigen band met hem gehad. Ook de Heere, die in Psalm 23 als een herder getekend wordt, die zich over de schapen van zijn kudde ontfermt en die ze kent, heeft een weg met Koos afgelegd. Dat verzin ik niet, dat bedenk ik niet voor deze gelegenheid, maar Koos ervoer dat zo. Hij zei heel vaak, ja, maar ik ben niet alleen. Ik ben niet alleen. In onze tekst, vers 3b, staat er over die weg: Hij, dat is de Heere, leidt mij in de rechte sporen om zijn naams wil. Met behulp van die tekst wil ik iets zeggen over zijn leven, waardoor er nog weer een ander licht opvalt dan wat u eerder van David hebt gehoord. In de Joodse mystiek wordt het trouwens gezegd dat ieder mens zijn eigen tekst heeft, die hem op het lijf geschreven is. En ieder mens heeft ook zijn eigen verhaal of zijn eigen identificatiefiguur. Iemand in wie je je herkent en waarvan je denkt van ja, zo steek ik ook in elkaar. Dat laatste, dat weet je misschien wel, maar welke tekst in de Bijbel nou op jouw betrekking heeft, dat is wel een groot geheim. Soms ben je een leven onderweg om daarachter te komen. En je weet het in ieder geval niet van een ander. Wij kunnen dat niet voor Koos zeggen. Ik kan alleen maar zeggen dat hij hield van deze psalm. En dat op belangrijke momenten van zijn leven die psalm door hem gelezen is of gezongen werd. Hij leidt mij in de rechte sporen. In het Hebreeuws staat er iets, als je nauwkeurig gaat vertalen, dat helemaal niet kan. Recht staat tegenover krom en kronkelig. Een rechtspoor brengt je ergens. Het leidt ergens naartoe. Je wordt niet op een dwaalspoor gebracht. Recht heeft in overdrachtelijke zin natuurlijk ook met recht door zee te maken. In sommige vertalingen staat: Hij leidt mij in sporen van gerechtigheid. God maakt je rechtvaardig in de omgang met hem ten opzichte van andere mensen en alle situaties waarin het leven je brengt. Nou zegt u, dat is nog wel te volgen, dat is te doen. Ik denk dat de link met Koos ook duidelijk is. Hij leefde eenvoudig. En hij was oprecht. Hij stelde geen hoge eisen. Als vader leefde hij met je mee. De voetbal, de wielerrondes. Zelfs na het overlijden van zijn vrouw, een onzegbaar gemis, veerde die toch op en was hij een gelukkig mens. Hij wist de draad van het leven op te pakken. Ik vind dat, en misschien jullie ook wel, verbazingwekkend. Hoe vaak loopt het niet totaal anders? Hij was altijd iemand op de achtergrond. Jullie moeder was de onbetwistbare spil van het gezin. Je vader volgde, maar pakte onmiddellijk zelfstandig en onafhankelijk de draad op toen zij betrekkelijk vroeg overleed. Je hoefde over hem niet in te zitten. Dat vond hij verschrikkelijk, dat mensen zich zorgen over zouden maken over hem. En juist dat was wel eens moeilijk, dat hij het zo moeilijk vond om hulp te aanvaarden. Maar goed, ik kom terug bij die tekst. Hij leidt mij in rechte sporen, helder zou je zeggen. Ja, maar als je letterlijk vertaalt, dan staat er toch iets wat helemaal niet kan. Er staat iets geks. Er staat, hij, de Heere die een herder is, leidt mij in rechte cirkels. Die heeft u nog nooit gezien. Rechte cirkels. Dat kan niet. Die cirkels, daar wordt mee bedoeld, dat circuit, daar wordt mee bedoeld, de vertrouwelijke omgang met de eeuwige. Samen met je moeder las je vader uit de Bijbel en bad hij tot God. Daar is hij niet mee gestopt toen ze gestorven is. Hij is er ook niet mee doorgegaan op de automatische piloot, zo van dat zijn we nou eenmaal gewend. Was niet alleen maar een vast ritueel, nee, het stempelde hem. Dat steeds herhaalde contact, je zou kunnen zeggen die circulaire omgang, die circulaire economie in de omgang met God, had impact op zijn leven. Er is een geweldige kracht van uitgegaan, waardoor die eenzaamheid kon dragen en er zin in hield. Ja, want wat is bidden? Wat is bidden? Veel mensen denken van, ja, bidden dat is iets vragen aan God. Vooral dingen vragen die je zelf niet grijpen kan. Waar je hand voor tekort schiet. Dingen die je zelf niet regelen kunt. Het is als het ware je verlengde arm en je versterkte stem. Wishful thinking. Maar dat is eigenlijk niet waar. Bidden zoals de Bijbel erover spreekt, is primair jezelf beoordelen. Jezelf beoordelen. Het is je wegen recht maken. Het is je weg recht laten maken. Het is introspectie, de blik naar binnen slaan. Het is het zelfgesprek en het gesprek met God. Het is het licht van God door je daden, door je plannen, door je wensen, door je dromen heen laten vallen. Je wordt erdoor verlicht en je wordt erdoor veranderd. Je gaat jezelf in een ander licht zien. Er is een geweldige verandering in je leven als je biddend je leven leidt. En je gaat ook de andere mensen op een andere manier, een mildere manier, een liefdevoller manier tegemoet treden. En je krijgt ook hoop voor de wereld. In plaats dat je denkt dat we allemaal te gronde gaan door een klimaatramp of een kernoorlog. De meeste mensen zeggen, Heimpje, wat ik u verklap, gunnen zich geen tijd om te bidden. Ze komen er niet aan toe. Ze draven door. En ze draaien soms door. En dan heb je geen houvast. Bidden helpt met het oog op het verleden. Ja, om dankbaar te zijn. Je staat bij dingen stil. Je laat ze de revue passeren. Het helpt je om eerlijk te worden voor God. Dat was niet bepaald sympathiek wat ik heb gezegd. Dat was schijnheilig wat ik heb gedaan. Dat was krom. Je wegen worden als het ware rechtgemaakt. Er valt licht door je verleden. En je blijft door werkelijk een gebedsleven te beoefenen. Je blijft gevoelig voor de signalen van andere mensen en gevoelig voor God. Je stomt niet af, je krijgt niet een dikke laag eelt op je ziel. Je wordt niet hard en onverschillig. Zo hoef je leven niet te eindigen. En zo beëindigde Koos zijn leven allerminst. Hij bleef gevoelig en ontvankelijk. En zijn belangstelling bleef naar andere mensen uitgaan. Je ziet het toch in zijn leven geïllustreerd. En wat is bitter met het oog op het heden? Dat is ook geweldig eigenlijk. Veel mensen zijn constant aan het werk in hun leven. Ze zijn competitief. Ze zitten vol ambitie. En dat zijn ook natuurlijk wel goede dingen. Maar ze proberen als het ware zich een hemel op aarde te verwerven. Ze willen als het ware naar de hemel klimmen. Maar dat is helemaal niet nodig. Want in Jezus Christus en door de Heilige Geest is de hemel naar de aarde afgedaald. En je kunt nu al met de dingen om je heen, met de dingen die je hebt en met de mensen met wie je mag omgaan, dagen van de hemel op aarde beleven. Dan is het in een heel klein huis in de familiekring goed en geeft dat voldoening. En met het oog op de toekomst, bidden met het oog op de toekomst, dat is ook eigenlijk een geweldig ding. Veel mensen hebben een bucketlist, dit wil ik en dat wil ik en ze strepen af en er komen eigenlijk steeds meer dingen op te staan, want het vult zichzelf in een razend tempo aan. Zo ben je rusteloos eigenlijk altijd bezig. Maar bidden betekent een hele grote vereenvoudiging. Het volle leven komt. De eeuwigheid waar God ons wil hebben. En bidden, dat is het verlangen om vrucht te dragen in je leven tot Gods eer. Om recht te doen. Vrucht dragen. Het bevrijdende doen tegen het doemdenken, tegen de verlamming. Doen, het doen van de wil van God. En het verlossende handelen waarin je een ander van dienst bent, bevrijdt je agenda. Het houdt een geweldige opruiming in je agenda. En als je dan, net als Koos deed, ook nog eens je honger stilt door uit de Bijbel te lezen, dan kunt u zich misschien een voorstelling maken van wat het geheim van zijn leven is geweest. Het geheim wat niet te zeggen valt. Datgene wat onmiskenbaar in zijn leven aanwezig was. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden na zijn vreeverbond getoond. Ja, u snapt misschien ook wel dat de Heere niet alleen maar Koos, maar ook uzelf in de rechte sporen leiden wil, vanuit het circuit van zijn nabijheid. Ik weet wel zeker dat jullie vader en moeder, Nel en Koos, dat als diepste wens hebben gekoesterd ten opzichte van jullie, je kinderen en hun kleinkinderen. Niet dat je het heel goed zou doen, dat natuurlijk ook. Niet dat je het heel goed zou krijgen, dat natuurlijk ook, maar met weinig kun je ook toe. Dat hebben ze hun hele leven geïllustreerd. Maar dat je de onuitsprekelijke goedheid van de omgang met God zou ervaren, dat is zijn hartewens geweest. Hij leidt mij in de rechte sporen. Je mag ook vertalen, hij bevredigt mij. Hij geeft me voldoening in die rechte sporen. Hij stilt mijn onrust die niet te stuiten valt. Die we niet kunnen bedwingen. Hij vervult wat ik ten diepste zoek. Hij geeft mij vrede in het doen van gerechtigheid. In Jezus Christus, die de goede herder is, zegent God je met onuitsprekelijke vrede en hoop. Amen. Laten wij bidden. Wij danken u voor het leven van Koos van Balen. Wij danken u voor zijn eenvoud. Wij danken u voor zijn bescheidenheid. Wij danken u voor de vrolijkheid die hij ademde. Het lichte van zijn leven. Wij danken u dat hij toen het heel moeilijk werd. En die binnenste buiten werd gekeerd. En die bizarre weken heeft meegemaakt. Waarin hij steeds aan gewicht verloor en maar misselijk was. Hij wist niet wat er aan de hand was. Dat hij toch overeind gebleven is. En dat hij eigenlijk zijn moed weer hervonden heeft. En dat hij helemaal niet bang was om te sterven. Hij verlangde ernaar dat u hem verlossen zou. Hij verlangde naar Christus, de opgestane Heer, de goede herder, die zich over zijn schapen en ook over hem ontfermt. Hij verlangde naar anderen en natuurlijk wel heel speciaal zijn vrouw Nel, met wie hij in liefde verbonden is geweest. Hoe glanst bij Gods kinderen het innerlijk leven? Dat moeten we toch wel zeggen. Wat de uiterlijke feiten waren, sober. Wat heeft hij ontzettend hard gewerkt? Wat heeft hij van zijn kracht geïnvesteerd? In dienst van zijn gezin? Het is bewonderenswaardig. Heere God, we zullen hem enorm missen. We bidden u voor de kinderen en de kinderen die erbij gekomen zijn. En we bidden u voor Alexandra en Craig in het bijzonder, die vanuit het verre Australië deze dienst meebeleven. We bidden u voor ons allemaal, kleinkinderen, maar ook andere familieleden en bekenden die Koos van heel dichtbij of wat meer vanuit de verte hebben gekend. Heer, u wil de weg gelukkig ook met ons allemaal gaan. Er zijn ook altijd de dingen in relatie met elkaar waar we spijt van hebben, of waarvan we zeggen van dat hadden we eerder moeten zien, of dat we dat niet hebben gedaan. Wat is dat nou, dat we dat niet hebben uitgesproken? Er is altijd dat tekortschieten. Wilt u die dingen bedekken, o God? Wilt u ook de dingen uit het leven van Koos genadig bedekken? U bedekt de dingen. U verzoent ons door het bloed van de Heer Jezus Christus, uw Zoon. Dat geeft een geweldige rust, dat we in vrede met u mogen leven. En ook in vrede met elkaar. En in vrede met onszelf. En met ons lichaam. Schenk ons vrede, God. Iets van die vrede die alle beredenering, alle verstand te boven gaat. We bidden u om kracht en moed in de komende tijd. Wat zullen de kleinkinderen Koos missen? Wat hebben ze met hem meegemaakt? Wat was hier? Onafscheidelijk en onafgebroken. En dat geldt eigenlijk voor ons allemaal. Troost ons. We bidden het u in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. We zijn gekomen bij de slotzang. En er is iets misgegaan met de liturgie. Ik zag de drukproef ook pas deze ochtend. En de organist ontdekte dat eigenlijk alleen vers 1 in de manier waarop hier staat te zingen valt. Groot is uw trouw, o Heer. En vers 2 en 3, daarvan passen de woorden niet op de regels die we zingen. Dus dat zullen we dan ook maar niet doen. Maar het refrein klopt ook niet helemaal. En dat lees ik u uit de evangelische liedbundel voor. Het is groot is uw trouw, o Heer. Groot is uw trouw, o Heer. Die eerste regel die klopt dus. En uw nabijheid die sterkt en die leidt. Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven Sorry, nu sta ik mezelf te vergissen. Dit klopt natuurlijk helemaal niet. Het is maar een beetje anders. Ik herpak mezelf. Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt gij gegeven, groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. Dus alleen die tweede regel klopt niet. En die luidt dus iedere morgen aan mij weer betoond. Nou, we gaan hem doen. En veel plezier bij het zingen. En we gaan erbij staan.